Goedemiddag allen. We beginnen met de voorzang, zoals gebruikelijk. En het eerste lied is Johannes de Heer, 256, de versen 1, 2 en 4. Als op levenszee de stormwind om u loeit, al ge te vergeefs uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Het volgende lied is Johannes de Heer, 106. En dan zingen we alle versen. Voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koningsspoor. Johannes.
Thank you.
volgende lied is 458, Johannes de Heer 458. Neemt de wereld, geeft mij Jezus, wereldvreugd gaat ras voorbij, maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk en vrij. Alle versen. Goedemiddag allen, broeders, zusters en gasten onder ons. In bijzonder Christian Stier, welkom en een gezegende dienst toegewenst ook, dat we je woorden mogen horen door Gods woord. Tony, ook alvast bedankt voor de begeleiding en de komende begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan Jacco Ronhaar en de tijd is weer 5:00. En ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdagavond om 8:00 hebben we weer de maandelijkse bidstond. En hierboven zijn jullie natuurlijk altijd van harte welkom, allemaal. Allemaal? Nou ja, goed. Dan gaan we hier zitten. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. U kunt de collecte kwijt in de emmer die daar bij de deur staat. En na de dienst is uiteraard weer gelegenheid voor koffie en thee drinken en napraten over de preek en met elkaar wat contact te hebben. De bloemen gaan deze keer naar Tony en Marjan Verheul. Veel plezier ermee, de zaampjes. U heeft ook een krant gezien op de stoelen. Dat gaat over de vervolgde kerk. Volgende week is het zondag voor de vervolgde kerk. En daar wordt in die krant extra aandacht aan gegeven. En het is mooi dat vier organisaties nu gezamenlijk... Dat de vier organisaties nu gezamenlijk de hand in één slaan voor een aantal brochures en nu ook voor deze krant. Dus aanbevolen. Goed, we wensen u verder gezegende dienst. En het openingslied is, en dat gaan we staande zingen, is lied 22a. Heeft enigszins betrekking op het thema. Het is een onbekend lied, dus we gaan er wat van maken. We zingen daarvan Johannes 22, vers 1 en 2 en naar Fotum Groet 3 en 4. Heer, zie de wereldnood, o blijf ons dicht nabij. Al het schepsel zucht ziet uit naar uw heerschappij. Graag staande zingen.
Apostel Petrus die schrijft in 1 Petrus 1 vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Onze hulp is deze middag in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede zij ons, van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen.
Oh, so
Zullen we deze dienst in de handen van de Heer leggen? Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze middag ook weer zo bij elkaar mogen komen in die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor we zalig moeten worden, de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat we hier als gemeente ook uw naam mogen belijden. Heer, we hoorden net ook over het krantje wat ook is neergelegd over de vervolgde kerk. Er zijn zoveel broeders en zusters die ook onderdrukt worden, die niet in openheid die naam kunnen belijden. Heer, en we willen u danken dat we in die zin nog in een vrij land mogen leven. Heer, we willen ook bidden voor onze broeders en zusters die dat niet kunnen. Die die vrijheid niet kennen. Die in het geheim bij elkaar moeten komen. Wilt u hen ook omringen met uw liefde, met uw trouw? En ik wil zo bidden ook voor ons vanmiddag. Wilt u zelf zo de rijen doorgaan? Wilt u onze harten openen? U weet hoe we hier zo zitten deze middag en ik wil u zo danken, Heer, dat we deze middag ook weer apart mogen zetten om u alle lof en eer toe te zingen. Om zometeen in alle rust ook uw woord te openen. Maar we ook zullen stilstaan bij Handelingen 2 en de Joodse context daarvan. Ik wil u danken dat u uw woord en uw geest heeft gegeven. Dat we geleid mogen worden door uw Heilige Geest in uw woord. En ik wil zo bidden, Heer, wilt u mij zometeen ook helpen in het doorgeven van uw woord en wilt u zelf met uw geest ook deze middag ook tot onze harten spreken. Heer, ik wil u zo bidden voor en ieder van ons, Heer, en ik wil u danken dat we deze middag ook zo bij elkaar mogen zijn. Heer, we willen het in alles van u verwachten en we prijzen uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, het is fijn om deze middag weer in u en jouw midden te zijn. Ik ben twee dingen vergeten. Die moet ik even ophalen nog. Het is weer een tijdje geleden dat we elkaar hebben gezien. En vaak vertel ik iets ook over het werk van de Bijbelverspreiding. Het is wel mooi dat mijn collega, die hoopt morgen te vertrekken naar Peru, waar hij hoopt te werken onder de Israëlische backpackers. Wij zetten ons in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk als Stichting Israël de Bijbel. Nou, in de afgelopen 2 jaar was het best wel zoeken voor ons als stichting. Vooral met corona, dat heel veel reizen niet konden doorgaan. Maar het is wel bijzonder dat we vooral ook hebben kunnen inzetten op lokale werkers. En het is heel mooi om te zien dat de afgelopen 2 jaar ook weer lokale werkers aan ons team zijn toegevoegd, zowel in Israël als ook in Amerika en op andere plekken die het werk van de Bijbelverspreiding voortzetten. En dat heeft er ook toe geleid dat we heel veel Bijbelaanvragen en heel veel Bijbels zo kunnen opsturen en dat de mensen lokaal ook het werk oppakken en doorgaan met het werk. Iets waar we ons het afgelopen jaar ook enorm voor hebben ingezet. En ik heb gevraagd of ik een kleine boekentafel mocht meenemen. Want deze twee boeken die zijn afgelopen 2 weken verschenen. En dat is best twee hele mooie boekjes. Het eerste boekje dat is 10 Joden, 1 Messias. En het mooie aan dit boekje is dat het getuigenissen bevat van Joodse mensen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Maar dat niet alleen. En na ieder getuigenis vindt u ook achtergrondinformatie over de Israëlische maatschappij. Maar ook achtergronden waar we in deze dagen mee te maken hebben. Zo staat er bijvoorbeeld een getuigenis in van de Ethiopische Jood. En dan de achtergrondinformatie is, wat weten we nou over de Ethiopische Joden? Hoe is die geschiedenis? Er staat een getuigenis in van een orthodoxe, ultra-orthodoxe jongen die tot geloof is gekomen. En dan vervolgens vindt u in achtergrondinformatie over, wat weten we nou over de ultra-orthodoxe Joden? Het begint bijvoorbeeld ook met een getuigenis van een Joodse gelovige die in het leger heeft gezeten. Nou, wat betekent het nou als je 18 jaar bent en je gaat het leger in? Of wat betekent het nou als je uit het leger komt en je gaat backpackend de wereld over? Wat voor wereld komen deze Israëlische backpackers in terecht? Nou, ik zou zeggen, dit boekje dat geeft daar heel veel mooie informatie over. En het tweede project waar we aan gewerkt hebben afgelopen jaar, of in bijzonder mijn collega Carina van Wijk, dat is deze gezinsbijbel. En Het viel mij op toen ik de christelijke boekwinkel binnenliep dat er heel veel gezinsbijbels of kinderbijbels zijn. En wat maakt deze nou uniek van al die anderen? Nou, het mooie hiervan is dat Gods grote plan laat zien. Dus het zijn niet alleen losse verhalen, maar door middel van kaders laat het ook prachtig de verbanden zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament en het grote plan van God, wat kinderen op hele jonge leeftijd dan al meekrijgen. Nou, ik zou zeggen, bekijk de gezinsbijbel. Ze liggen achter op de boekentafel. En mocht u het wat vinden, hij kost €29,95. En dit boekje kost €14,95 met getuigenissen uit Israël. Na afloop de boekentafel van harte aanbevolen. Ik stel voor dat we snel verder gaan met het zingen van het volgende lied voordat we overgaan op de woordverkondiging. En dat is 588 uit Johannes de Heer. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor zo gaan naar zijn woord. En wat er verder volgt in 588 uit Johannes de Heer.
Oh.
Ja, ik wil deze middag nog een keer ingaan op Handelingen 2, want ik denk dat er vorige week al over is gesproken, Handelingen 2, waar we de hele bekende geschiedenis vinden van de uitstorting van Gods geest. Maar ik wil vanmiddag eens met u en met jou stilstaan bij de Joodse context van Handelingen 2. We gaan met elkaar deze middag eigenlijk terug in de tijd en we zullen naar deze gebeurtenis kijken door de bril van de Joodse apostelen. Hoe keken zij nou in hun tijd aan tegen de uitstorting van Gods geest? Wat gebeurde er nou precies in het begin van deze handelingenperiode? En ik hoop dat jij mij vergeeft als ik vanmiddag ietsjes langer ga spreken. Maar ik beloof u dat als u deze lijnen gaat zien, dat weer heel nieuw licht werpt op Handelingen 2 en de context daarvan wat we daar zien gebeuren. Ik zal niet heel veel langer spreken, maar wel een tikkeltje langer. En ik wil ter inleiding de eerste 13 versen lezen van Handelingen 2. En dan lezen we het volgende. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en dat zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want een ieder hoorde in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en zij verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn dit niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamfilië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij hoorden hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakte in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, zij zijn vol zoete wijn. Ja, ik wil u vragen om uw Bijbel vooral ook geopend te houden, want we zullen vanmiddag met elkaar nog wel verschillende schriftgedeelten opzoeken. Nogmaals, als we Handelingen 2 zo doorlezen, dan is het heel belangrijk ons te beseffen dat we ons op Joodse bodem bevinden. Het Joodse volk was namelijk in Jeruzalem bijeengekomen om het Pinksterfeest te vieren. En het Pinksterfeest, dat is allereerst een Joods feest, waarvan we de basis vinden in Leviticus 23. Leviticus 23, daar vinden we 7 feesten beschreven, 4 voorjaarsfeesten en 3 najaarsfeesten. En ik kan daar nu niet heel uitgebreid op ingaan, maar als ik me heel even beperk tot de 4 voorjaarsfeesten, dan begint dat in Leviticus 23 allereerst met Pesach. Pesach, weet u nog dat lam wat geslacht moest worden, wat het volk in de vrijheid zette. Pesach, wat ook prachtig verwijst naar het werk van de Heer Jezus Christus, Jesaja 53, het lam wat sterft voor de zonden van het volk. Na een Pesach had je het feest van de ongezuurde broden. Er mocht geen zuurdesem of geen gist in het brood worden toegepast. Met haast moest men Egypte verlaten. En op de dag van vandaag zie je dat men in deze dagen nog altijd matzes eet. Geen zuurdesem mocht daaraan worden toegevoegd aan het brood. Het feest van de ongezuurde broden, dat verwijst in de eerste plaats naar de Heer Jezus Christus die ongezuurd was. Het zuurdecem in de Bijbel, dat is altijd een beeld van zonde. En Christus is ongezuurd. Hij was zonder zonde. Hij was dat perfecte lam van God. En apostel Paulus die leert ons in 1 Korinthe 15 dat wij in Christus zijn, dat ook wij zonder zonde zijn. Zo kijkt God naar ons. Natuurlijk, wij worstelen nog steeds met die oude mens, maar ja, de Heere God ziet ons aan in Christus. Als we weten dat we de Heer Jezus Christus ja, kennen als onze persoonlijke verlosser. Dat is onze positie. Wij zijn in Christus, wij zijn ongezuurd. Nou, vervolgens, na dat feest van de ongezuurde broden, kreeg je het feest van de eerstelingen. En het feest van de eerstelingen, dan bracht je je eerste oogst naar de priester toe. Je mocht daar nog geen brood en geen koek van bakken, maar die eerste schoven, die bracht je dan naar de priester en die bracht dat als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heeren, als een dankoffer voor de oogst die de Heere Israël had gegeven. En het Nieuwe Testament leert ons in 1 Korinthe 15, het feest van de eerstelingen, dat is in 1 Korinthe 15 terug te vinden, dat leert ons dat Christus als eersteling is opgestaan uit de doden. Hij als eersteling. En dan vervolgens vanaf het feest van de eerstelingen begon Israël te tellen. 7 keer 7 weken, 49 dagen. En dan op de 50ste dag, dan had je het Pinksterfeest. En Pinksterfeest, dat komt van het Griekse woord Pentekoste. En dat betekent de 50ste dag. Maar dit feest, het Pinksterfeest, dat wordt ook wel het Wekenfeest genoemd. Oftewel het Joodse Shavuot. En Shavuot, dat wil zeggen zevens. Men begon te tellen 7 keer 7 vanaf de eerste oogst die werd binnengehaald, vanaf het feest van de eerstelingen, 7 keer 7, 49 dagen. En dan had je het Pinksterfeest, ook wel het Joodse Shavuot of het Wekenfeest genoemd. Het is allemaal hetzelfde. Nou nogmaals, ik beperk me heel even tot die 4 voorjaarsfeesten. Maar als u teruggaat naar Leviticus 23, dan vind je daar nogmaals 7 feesten beschreven. En het interessante is, dat gaan we nu niet opzoeken, maar dat er in Deuteronomium 16, vers 16 wordt geschreven dat van die 7 feesten er 3 feesten waren waar het volk al wat mannelijk was moest optrekken naar Jeruzalem. Welke 3 feesten waren dat? Dat gaat om het feest van de ongezuurde broden, dat is de eerste. Het tweede feest waar het volk massaal naar Jeruzalem moest optrekken, al wat mannelijk was, dat was het Pinksterfeest, oftewel Handelingen 2, waar we het vanmiddag met elkaar over hebben. En het derde feest waar het volk naar Jeruzalem moest optrekken, dat behoorde tot de najaarsfeest en dat is het allerlaatste feest, dat is het Loofhuttenfeest. Dus 3 keer per jaar moest het volk naar Jeruzalem optrekken. Dus u moet zich voorstellen, als we teruggaan naar Handelingen 2, dat tijdens dit Pinksterfeest het een enorm grote drukte was in Jeruzalem. Er woonden namelijk niet alleen veel Joden in Jeruzalem, nee, in de tijd van de handelingen woonden ook veel Joden buiten Jeruzalem, ja zelfs buiten het land Israël. En u moet zich dus voorstellen dat ook vanuit het buitenland Joodse mensen optrokken om dat Pinksterfeest in Jeruzalem te vieren. En net als in onze dagen we eigenlijk zien dat het overgrote gedeelte van het Joodse volk nog altijd buiten Israël woont. Er zijn 14 miljoen Joden wereldwijd, waarvan 6 miljoen Joden in Israël wonen en 8 miljoen Joden nog altijd buiten Israël. Zo was dat eigenlijk in deze tijd ook zo. Als je de geschriften verder onderzoekt, dan kun je tot de ontdekking komen dat er in Egypte volgens de overleveringen in die tijd bijna 1 miljoen Joden wonen. In Egypte 1 miljoen Joden. En hier ook in Handelingen 2, daar wordt gesproken over de streken van Libië bij Cyrene. En volgens de overlevering bestond ongeveer een kwart van de bevolking uit Joodse mensen. En in die dagen was er ook een grote Joodse gemeenschap nog altijd in Mesopotamië, oftewel in Babel. Er was een grote Joodse gemeenschap in Rome, oftewel in Italië. Dus een deel van deze Joden die nog altijd in ballingschap leefden, die waren na Ezra en Nehemia teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar we moeten bedenken dat ook veel Joden nog altijd buiten Israël woonden. En wat namen deze Joden dan mee als ze naar Jeruzalem gingen? Nou, ze namen een stuk taal mee. Hun eigen taal. Hun eigen cultuur. En door de ballingschap, wat ver daarvoor had plaatsgevonden, ja, spraken al deze Joden dus in verschillende talen. En dat vinden we ook in Handelingen 2, daar lezen we namelijk in vers 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Dus let op, het gaat hier dus om Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken. En die alle volken, dat slaat niet op heidenen, nee, dat slaat op Joodse mensen die uit alle volken kwamen naar Jeruzalem toe. En waar kwamen deze Joodse mensen dan vandaan? Nou, we lezen in versen 9 tot en met 11 over Parten, Meden, Elamieten, Joodse mensen uit Mesopotamië, Judea, Azië, Egypte, noem maar op. Dus even op een rijtje. Hier, tijdens het Pinksterfeest, waren er Joden die in Jeruzalem woonden. Maar je had dus ook Joden die vanuit Deuteronomium 16, vers 16 zagen de opdracht om tijdens dit feest ook naar Jeruzalem op te trekken om daar het Pinksterfeest te vieren. Jeruzalem was een pelgrimsoord waar veel Joodse mensen vanuit het buitenland op afkwamen, net als in onze dagen. En dan lezen we vervolgens in vers 10 over Joden en proselieten. Wat waren nou proselieten? Nou, proselieten, of ook wel Jodengenoten genoemd, dat waren heidenen die zich bekeerd hadden, om maar even zo te zeggen, tot het Jodendom. Dus dat waren heidenen die de God van Israël gingen dienen en die in die zin tot het volk Israël behoorden. Maar daarbij is het wel goed om het volgende nog op te merken. Want als heiden kon je nooit een Jood worden. Net zo min als je als Jood een heiden kon worden. Je afgrond, ja, dat is waar je vandaan kwam. Je was of Jood, of je kwam uit de volken uit. En je was niet Jood, je kwam uit de heidenen. En bedenk dat onder het oude verbond om Israël als volk de wet stond. En de wet die stond eigenlijk als een hekwerk om Israël heen. Die hield Israël afgezonderd van de volkeren. En daarom dat proselieten in die tijd ook allemaal aparte regels hadden. Zo had je in de tempel bijvoorbeeld de voorhof van de heidenen. Dus je kon als heiden maar beperkt in de tempel komen. Als Jood had je veel meer privileges, kon je veel verder komen. En dat is belangrijk om te gaan zien als je het woord proseliet worden leest, dat je als heiden in die zin wel de God van Israël ging dienen, maar je kon nooit een Israëliet worden. Je bleef altijd afgezonderd. Je had aparte regels voor de heidenen. En we zullen zo meteen met elkaar ook zien dat als we die Pinkstertoespraak van Petrus gaan doorlezen, dat Petrus zich in zijn Pinkstertoespraak vooral richt op het Joodse volk. Dat zullen we zo meteen met elkaar gaan zien. Maar goed, even terug weer naar Handelingen 2. Het was de Pinksterdag. Het was gigantisch druk daar zo. Joden vanuit heel de omgeving waren daar naartoe gekomen. En het bijzondere is dat God juist deze dag gebruikte om zijn geest uit te storten. En welke uitwerking had dan de uitstorting van Gods geest op het volk? Nou, we lezen in vers 4, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dus iedere Jood die daar aanwezig was, die hoorde over Gods grote daden in zijn eigen taal. Dat is wat tongentaal hier wil zeggen. Dat was niet een gebrabbel. Nee, dat waren bestaande talen. Het is een spreek- en een hoorwonder. Ieder hoorde het in zijn eigen taal. Het had heel duidelijk een doel. En wat was dan dat doel? Nou, het evangelie moest de Joodse wereld ingeslingerd worden. En daarom dat die uitwerking van Gods geest had, dat ieder het hoorde in zijn eigen taal. Gods grote daden moesten bekendgemaakt worden. We moeten bedenken dat dat in die tijd echt wat geweest was. Als we dat nou even trekken naar onze tijd. En dat gebeurt hier. En iemand die begint ineens, om maar even zo te zeggen, vloeiend in het Oekraïens te spreken. En je hebt die taal nog nooit gehoord. Dan denk je in eerste instantie, wat is dat voor gebrabbel? Hè, en ja, dat is ook de reactie die we hier in Handelingen 2 zien. Van ja, nou ja, weet je, ze zullen wel een slokje te veel op hebben. Maar Petrus die zegt dan direct in vers 15, let op jongens, het is pas het derde uur van de dag. En moet je lezen als dat om 6 uur de zon opging en dan begon men te rekenen. Dus het derde uur, dat was rond 9 uur in de ochtend. Wat vaak ook het moment was van gebed, waar men inderdaad in de tempel te vinden was. En wat gebeurt er dan? Ieder die hoort het ineens in zijn eigen taal, Gods grote daden. Wat voor uitwerking had dat dan? Nou, vers 41 van Handelingen 2, er worden maar liefst 3000 zielen toegevoegd aan de gemeente. Dat is wat geweest. 3000 man die daar tot geloof kwam. En de beste plek om het evangelie eigenlijk de Joodse wereld in te slingeren, dat was Jeruzalem. Nogmaals, dat was een pelgrimsoord waar heel veel Joden naar optrokken. Voor de feesten, om een gelofte in te dienen, om te offeren, om onderwijs te ontvangen. Vanuit heel de wereld kwam men daar naartoe. En Pinksteren was eigenlijk het perfecte moment, want het was één van de 3 feesten waar het volk naar Jeruzalem moest optrekken. En ik geloof dat hier eigenlijk een hele belangrijke basis werd gelegd voor het evangelie. Want de één kwam uit Egypte en die ging op een gegeven moment weer naar huis. Wat nam hij mee? Het evangelie. En de ander kwam uit Rome. Die kwam tot geloof hier, wat nam hij mee? Hij nam het evangelie mee. En als Paulus later zijn zendingsreizen maakt, dan doet hij inderdaad die oproep van bekering, maar overal treft hij ook Joodse gelovigen. En ik geloof dat de basis daarvan hier in Handelingen 2 is te vinden. Nou, wat hier gebeurt, de uitstorting van Gods geest, dat had de Heer Jezus al 10 dagen daarvoor voorzegd, vlak voordat hij naar de hemel ging. Hemelvaart. Laten we eens gaan naar Handelingen 1. Daar zien we in vers 3 dat de Heer Jezus daar 40 dagen lang met zijn discipelen sprak over de zaken met betrekking tot het koninkrijk van God. En dan stellen de discipelen, die stellen vervolgens de vraag aan de Heer Jezus in vers 6... Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dan zegt de Heer Jezus, stommets, jullie begrijpen er helemaal niks van. Het koninkrijk voor Israël wordt niet hersteld. Nee, vanaf nu neemt de kerk de plek van Israël in. Is dat wat we hier lezen of niet? Nee, laten we even kijken wat er staat. En hij zei tegen hen, het komt niet u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Handelingen 2, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier zegt, is dat het moment waarop het koninkrijk voor Israël wordt hersteld, bekend is bij de Vader. Het is niet dat die twijfel wordt gezaaid van, joh ja, wordt dat koninkrijk nog wel hersteld? Nee, dat koninkrijk voor Israël, dat gaat hersteld worden, maar wel op zijn tijd. En die tijd, dat weet de Vader, wanneer dat zal gebeuren. Maar wat moeten de discipelen doen? Nou, we lezen, ze moeten zijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. Nou, vaak als we dit vers lezen, dan denken we automatisch aan de grote zendingsopdracht. Herkent u dat? Dat inderdaad alle volken bereikt moeten worden met het evangelie. En ik zeg vanmiddag, zo mogen we dat ook lezen, want we zien inderdaad dat het heil ook naar de heidenen gaat. Maar wat ik vanmiddag heel even wil doen, is die Joodse bril opzetten. Ik wil heel even terug in de tijd en even kijken van ja, maar hoe keken de Joodse discipelen nou tegen deze opdracht aan? We gaan terug in de tijd van de apostelen. Wat gebeurde daar nou? We moeten bedenken dat tot in de handelingentijd de Joodse discipelen, zo zullen we zometeen ook met elkaar gaan zien, vooral gericht waren op de bekering van Israël. Israël moest als volk tot bekering komen. Hij was degene waar Mozes en de profeten over spraken. En als je de evangelie zo doorleest, dan lees je ook in Matthäus 10 dat de Heer Jezus zijn discipelen gericht uitzendt naar de verloren schapen van het huis van Israël. En dan zegt de Heer Jezus bij zijn uitzending in Matthäus 10 heel gericht, ga niet naar de heidenen en ga niet naar de Samaritanen. Dat is niet echt een evangelie wat we vandaag prediken, of wel? Dat we zeggen van, joh, ga niet naar de heiden met de evangelie, ga niet naar de Samaritanen, maar ga alleen naar het huis van Israël. Maar in die tijd was dat zo. Waarom? Omdat de Heer Jezus de beloofde Messias van Israël was. En hij werd gepresenteerd aan Israël als volk. En Israël als volk moest tot bekering komen. Wat waren de laatste woorden van de Heer Jezus vlak voor zijn lijden en sterven? Matthäus 23, kent u nog de woorden, het einde daarvan, van Matthäus 23? Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen als een hen haar kuikens bijeen wil brengen. Oftewel, het herstel van Israël. God verlangde erna om Israël als volk te herstellen, om uit die diaspora te halen. Terug te brengen naar het land. Als volk te gaan herstellen. Maar dan zegt de Heer Jezus aan het einde van Matthäus 23, u hebt niet gewild. Waarom niet? Omdat Israël als volk niet tot bekering kwam. Ze doodden de profeten in het Oude Testament en ze kwamen als volk niet tot bekering, net als in de tijd van de evangelie. En dan zegt de Heer Jezus, zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 na Christus. En dan zegt hij vervolgens, ik zeg u, het gaat nog steeds om Israël, om Jeruzalem, u zult mij van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Baruch haba b'shem Adonai. Israël als volk moet dat uitroepen. Israël als volk moet tot bekering komen. Voordat de Heer Jezus Christus kan terugkeren naar deze aarde. Dat is nog steeds. En als je de profeten bestudeert, dan weten we ook dat Israël als volk in de eindtijd tot bekering gaat komen. Maar u moet dit eens in gedachten nemen, want dit is wat de apostelen in gedachten hadden. Israël moet tot bekering komen. En dat is een principe, lieve vrienden, dat zien we al vanaf de Tora, door heel de Tenach tot de Heer Jezus aan toe. Laat het u maar met me mee naar Deuteronomium 30, daar ziet u het. Deuteronomium 30, laten we dat heel even opzoeken. Deuteronomium 30. U moet zich voorstellen dat als Mozes deze woorden uitspreekt, het volk nog geen voet in het land heeft gezet, in het land Kanaan. En dan moet u opletten wat daar staat, in Deuteronomium 30. En dit is wat de Joodse apostelen in gedachten hadden. Dit is wat ze wisten. Dan staat er in Deuteronomium 30. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen. Dat u weer ter harte zult nemen. Wanneer zullen ze dat ter harte nemen? Nou, let op. Onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen en hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Wat voor voorwaarden zien we hier? Vers 1, het volk moet tot bekering komen. Waar? In Israël, maar ook de Joden onder de volken. Wat was de situatie van Handelingen 2? Het volk was in Jeruzalem, maar ook onder de volken. Ziet u dat? Net als in onze dagen eigenlijk. En het volk moet het weer te harte nemen onder de volk. Ze moeten zich bekeren en dan zal de Heere een omkeer brengen. En dan gaan we weer terug naar Handelingen. En dan ga ik het voor u in Handelingen eens op een rijtje zetten. Want inderdaad, in die tijd bevond Israël zich in Israël, maar ook onder de volken. En daarom dat de apostelen de opdracht kregen om zijn getuigen te zijn waar? In Jeruzalem, Judea, maar ook het uiterste van de aarde. Want ook daar bevonden zich Joden. Dat is hoe de discipelen dachten en redeneerden in die tijd. Ze dachten vanuit de Tenach, ze dachten vanuit Gods plan met Israël. Let op wat er gaat gebeuren. Israël moet tot bekering komen. Dan gaan we Handelingen doorbladeren. Handelingen 1. Heere, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Antwoord, u moet mijn getuigen zijn. Het volk moet tot bekering komen. Handelingen 2. Vindt de uitstorting van Gods geest plaats? Waar vindt dat plaats? In Jeruzalem. Wanneer vindt dat plaats? Tijdens het Pinksterfeest, waar het volk van buitenaf naar Jeruzalem kwam. Wie spreekt Petrus aan in zijn Pinkstertoespraak? Let op vers 22 uit Handelingen 2. Wie spreekt hij aan? Israëlitische mannen, ja, of broeders. En dat zegt hij in vers 36 van Handelingen 2. Laat dan heel de kerk. Nee, dat staat er niet. Wat staat er dan? Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus, oftewel Messias, gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Wat citeert Petrus? Hij citeert alleen maar oud-testamentische beloften. Joël 2, dat dit ging gebeuren. Wat citeert hij nog meer in Handelingen 2? Psalm 16, wat gaat over de opstanding van Christus, waar hij laat zien, dit kan nooit over koning David gaan, maar moet wel over onze Messias gaan. Wat citeert hij nog meer? Hij citeert Psalm 110 en laat zien dat David nooit aan de rechterhand van de Vader kan zitten, maar de Messias wel, de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, het is één aanhaling uit het Oude Testament. Het is gericht op het Joodse volk. Dan gaan we naar Handelingen 3. Wat vinden we daar? De geschiedenis van de kreupele man die dagelijks bij de tempelpoort zat. Wie spreekt Petrus aan? Vers 12. Wie spreekt hij aan? Israëlitische mannen. En dan begint hij opnieuw vanuit de geschiedenis van Israël te laten zien dat de Heer Jezus de lang beloofde Messias is. En dan vervolgens zegt hij in vers 19 van Handelingen 3, moet u opletten wat daar staat. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, de wederkomst, die tevoren aan u verkondigd is, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Herkent u in deze woorden ook de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 23? Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt. Het volk wat tot bekering moet komen, de bekering wat zou leiden tot de wederkomst van Christus. Dat is precies wat we hier zien. Israël als volk moet tot inkeer komen. En als ze tot inkeer komt, vers 20, zal hij Jezus Christus zenden, de wederkomst van Christus. En wat als de Heer Jezus Christus terugkomt naar deze aarde, wat gebeurt er dan? Nou, er worden alle dingen hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten. En waar spraken dan de profeten over? Jesaja, Jeremia, Zacharia. Ze spraken vooral over het herstel van Israël. Het herstel van het koninkrijk, wat hier op aarde gaat baanbreken als Christus wederkomt. Kijk, en ik heb geen tijd om nu al die hoofdstukken van Handelingen door te gaan. Maar als ik u een advies mag geven, dan zou ik de eerste 10 hoofdstukken van Handelingen eens doorlezen. En overal waar u het woord Israël ziet, is geel asseren. Want het valt op dat alle lagen van de Joodse bevolking in die eerste hoofdstukken van Handelingen worden aangesproken. In Handelingen 2 en 3 wordt het Joodse volk aangesproken. In Handelingen 4 staan Petrus en Johannes voor de Joodse raad en de Joodse hoge priester. De lagen daarboven. In Handelingen 5 wordt het Joodse volk, de Joodse raad, de hoge priester aangesproken. Handelingen 7 staat Stefanus voor de hoge priester en de Joodse raad. En wat gebeurt er? Nou, we lezen over 3000 man die tot geloof komt. In Handelingen 4 komen 5000 Joodse mensen tot geloof. In Handelingen 6 vers 7 kunnen we lezen over grote menigte met priesters die tot geloof komen. Met andere woorden, er was in die tijd onder het Joodse volk echt wel wat aan de hand. Israël moest tot bekering komen. Ze moesten de Heer Jezus als Messias gaan aanvaarden. En als Paulus later zijn zendingsreizen maakt, waar gaat hij dan als eerste naartoe? Naar de synagoge. En ze hoopte in die tijd dat Israël als volk tot bekering zou komen. Maar gebeurde dat? Nee, als volk verwerpen ze opnieuw hun Messias. En dan gaan we naar Handelingen 10. Want wat we in Handelingen 2 zagen gebeuren, dat gebeurt in Handelingen 10 opnieuw, maar dan onder de heidenen. En dat is belangrijk om te gaan zien, die overgangsfase. Handelingen 10, dat brengt ons bij de geschiedenis dat Petrus op het dak een visioen krijgt van die reine en die onreine dieren. Kent u nog de geschiedenis? En dat visioen krijgt hij tot 3 keer toe te zien. En wat zegt de Heere? Slacht en eet. En Petrus zegt nee. Ik ben een Jood, ik kan daar niet zomaar gaan slachten en gaan eten. Maar door dit visioen worden de ogen van Petrus geopend dat hij naar de heidenen moet. En dan moet u opletten wat er in Handelingen 10 gebeurt. Vers 28, Handelingen 10 vers 28. En hij, dat is Petrus, zei tegen hen, U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan, maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mocht noemen. Voor Petrus was het een enorme grote stap om bij een heiden over de vloer te gaan. Maar God die opende zijn ogen. En dan begint Petrus, die begint daar onder die heidenen, het heidense huis van Cornelius, het evangelie te prediken. En moet u opletten wat er dan gebeurt. Vers 44. Leest u mee, vers 44 van Handelingen 10. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel, Handelingen 2, let op, de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, de Joden, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, die waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. En wat voor uitwerking had Gods Geest dan? Nou, net als in Handelingen 2, vers 46, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Waarom waren de Joodse apostelen nou buiten zichzelf? Ik bedoel, Gods Geest was toch al in Handelingen 2 uitgestort? Ik bedoel, ja, dat was alweer geschiedenis. Waarom waren ze nou buiten zichzelf? Lieve vrienden, let op wat ik nu ga zeggen, want dit is heel belangrijk. Ze waren buiten zichzelf omdat heidenen begonnen te delen in de beloften die God in de eerste plaats aan Israël had gegeven als volk. En dat was een nieuwe ontwikkeling. Heidenen die begonnen te delen in de beloften die God aan Israël als volk had gegeven. Want inderdaad, als je Handelingen 2 bestudeert, de uitstorting van Gods Geest, was dat inderdaad in het Oude Testament al aangekondigd dat dat zou gebeuren onder wie? Onder Israël als volk. Maar heidenen die beginnen te delen, inderdaad, in de uitstorting van Gods Geest, wat een belofte was aan Israël, daar begonnen heidenen ineens in te delen. Niet alleen in de Messias, maar ook in de belofte. En Petrus en de zijnen, die wisten niet wat hen overkwam. En dat dit echt een nieuwe ontwikkeling was in die tijd, dat zien we in Handelingen 11. Moet u opletten wat daar gebeurt, Handelingen 11. Daar moet Petrus zich namelijk verantwoorden tegen de Joodse broeders. Daar lezen we in Handelingen 11 vers 1. De apostelen en de broeders die in Judea waren, die hoorden dat ook heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem. En zeiden, u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt ook nog eens met ze gegeten. Ze dachten in Jeruzalem, die Petrus die is helemaal doorgedraaid. Hij gaat bij heidenen op bezoek. We moeten als volk afgezonderd blijven. En hij gaat bij heidenen op bezoek. En dan begint Petrus in Handelingen 11 uit te leggen dat God een deur heeft geopend naar de heidenen. Wat hier gebeurt in Handelingen 10, dat is ook waar Paulus over schrijft in Romeinen 11. Kent u nog? Romeinen 11. Daar zien we twee bomen. Wat voor bomen? Olijfbomen. En je hebt een tamme olijfboom en je hebt een wilde olijfboom. En wat zien we? We zien dat takken van die tamme olijfboom, Joodse mensen, Israëlieten, worden afgebroken. En dan zie je van die wilde olijfboom dat er takken, heidenen worden geplant in de tamme olijfboom. En dan zegt Paulus in Romeinen 11 vers 17, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. En dat is wat hier in Handelingen 10 gebeurde. Heidenen van die wilde olijfboom, die werden afgebroken en die werden geënt op de tamme olijfboom. En zij kregen deel aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Met andere woorden, zij kregen deel aan de beloften die God in de eerste plaats aan Israël als volk had gegeven. Dat is wat hier gebeurt. En als we dat beeld van enten hebben, dan worden takken altijd geënt op bomen die half dood zijn. Toch? Dus je pakt een olijfboom, een gezonde, en je zet takken over in de andere olijfboom in de hoop dat die boom tot leven komt. En dat is wat God hoopte onder Israël. Israëls ogen moesten geopend worden. Ze moesten gaan denken, wat gebeurt daar onder de heidenen? De een na de ander komt tot geloof en ze delen ook nog eens in onze belofte die God aan ons als volk had gegeven. Maar Israël als volk kwam niet tot bekering. Nee. En als je Handelingen zo doorleest, dan zie je dat Paulus iedere keer eerst naar de synagoge gaat. En hij hoopte dat Israël als volk, zowel in Jeruzalem als ook daarbuiten, buiten die Joodse gemeenschappen, tot geloof zouden komen. En dan kom je uiteindelijk helemaal aan het einde van Handelingen. Handelingen 28. En dan zit Paulus geboeid, komt hij in Rome aan. En dan lees je dat hij daar geboeid aankomt om de hoop van Israël. En wat doet hij? Hij haalt de voornaamste van de Joden bijeen. En van 's morgens vroeg tot 's avonds laat probeert hij vanuit Mozes en de profeten duidelijk te maken dat Jezus de Messias is. En de een komt tot geloof en de ander verwerpt het. En dan citeert Paulus Jesaja 6 en dan zegt hij, het volk is doof en blind. En als volk komen ze niet tot bekering en het heil gaat naar de heidenen. Nou, wie denkt dat Israël als volk daarmee heeft afgedaan en er geen toekomst meer is voor Israël als volk, die heeft Romeinen 11 echt verkeerd begrepen. En daarmee wil ik afsluiten, want Paulus die leert heel duidelijk in Romeinen 11 vers 24... waar hij zegt, want als u heidenen afgehouden bent van die olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, punt. Nee, dan gaat het verder. Hoeveel te meer zullen zij, de natuurlijke takken, oftewel het volk Israël, geënt worden op hun eigen olijfboom? En dat is de toekomst van Israël. Israël als volk zal weer geënt worden op hun eigen olijfboom. En zij kunnen weer deel krijgen aan hun eigen belofte. En daarom dat Handelingen 2, de uitstorting van Gods geest, een voorvervulling is op datgene wat in de toekomst nog staat te gebeuren. Want de Bijbel leert onder andere, daar ga ik niet meer naartoe, onder andere Zacharia 12 tot en met 14, dat als Israël als volk tot bekering komt, Gods geest over hen als volk wordt uitgestort. Ja. En daarom Handelingen 2 is slechts een voorvervulling op datgene wat in de toekomst nog staat te gebeuren. Ik ga afsluiten. Ik heb vanmiddag de Joodse context van Handelingen 2 laten zien. En ik ben me er heel goed van bewust dat er heel veel woorden over u zijn heen gekomen, maar ik hoop dat u het verhaal heeft kunnen meemaken, wat hier in Handelingen 2 gebeurt, die Joodse setting. Ik kan me ook voorstellen dat u denkt, waar staan wij dan als gemeente? Mogen Handelingen 2 dan niet meer op ons van toepassing brengen? Nee, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. De Heilige Geest die dat machtige werk in Handelingen deed, die werkt nog steeds in zijn gemeente, die werkt nog steeds in ons leven. Wij mogen delen in de belofte die God aan Israël had gegeven. Maar dan zet ik wel een maar. Maar je moet tegelijkertijd ook voorzichtig zijn dat je niet iedere belofte en iedere profetie die over Israël gaat, ook automatisch over ons gaat. En dat onderscheid is heel belangrijk. Er liggen voor Israël als volk nog geweldige landsbeloften weggelegd. Kun je niet zomaar gaan toepassen dat wij naar Israël moeten gaan en dat wij die landsbeloften gaan claimen. Daarbij zeg ik ook dat hetgeen wat we in de evangelie en in de handelingen zien gebeuren, dat dat een overgangsfase is. En ook wat betreft wonderen en tekenen die je daar ziet, zijn heel veel verbonden aan het aanbreken van het koninkrijk wat op dat moment op aanbreken stond voor Israël. En niet alles kun je één op ons van toepassing brengen. Het is belangrijk om met onderscheid te lezen. Ik ben me er heel goed van bewust, daar valt nog veel meer over te zeggen, maar het is wel belangrijk om ons daarvan bewust te zijn. Handelingen is een overgangsfase. Wat leert Paulus ons dan? Wat betreft de Heilige Geest? Nou, in Efeze 1 vers 13, als we tot geloof komen, dan worden we verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Gods Geest woont in ons. En de Heilige Geest brengt eenheid en orde in de gemeente, Efeze 4. Niet wij mensen brengen eenheid, nee, het is Gods Geest, Gods woord wat eenheid brengt. En de Heilige Geest wil ons, Efeze 5, vullen met geestelijk inzicht, met kracht. En het is daarbij een en-en. Het is Gods werk in ons, maar tegelijkertijd moeten we ook keuzes maken. Ik moet denken aan Colossenzen 3, waar staat dat ons leven verborgen is in God. Dat is onze positie, dat staat vast. Maar vervolgens zegt Paulus wel in vers 5, dood dan uw leden die op aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dat is een opdracht. Het is Gods werk in ons, maar God vraagt van ons ook keuzes. Keuzes in wat we volgen, in wat we zien, in wat we doen. Juist omdat Gods geest in ons werkzaam is. De Heere die verlangt naar een heilig en rein leven. Als gemeente en ook als het gaat om ons persoonlijk leven. Amen. Zullen we de Heere danken? Liefdevolle Vader in de hemel. Ik wil u danken voor deze middag waarin we ook in alle rust uw woord mochten bestuderen. Waar we stil mochten staan bij de uitstorting van Gods geest in Handelingen 2. Waar we ook de Joodse setting daarvan mochten zien. Maar waar we ook mochten ontdekken dat het heil ook naar de heidenen ging. Dat die geweldige belofte die u in de eerste plaats gaf aan Israël als volk. Dat ook wij als heidenen, als niet-Joden daarin mogen delen. Heren, we willen u danken. Danken voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. We willen u danken voor de geweldige belofte waarin we mogen delen. En een van die geweldige beloften, dat is dat uw geest ook in onze harten en onze levens werkt. Uw geest die eenheid brengt. Uw geest die ons ook bepaalt bij zonde en ongerechtigheid dingen die niet kloppen in ons leven. En u kent ons leven. U weet zoals we hier zitten. En ik hoop zo dat we, en ieder van ons u ook persoonlijk mag kennen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat Gods geest ook in ons leven werkzaam is. Heer, en als er dingen zijn, ook in ons eigen leven, die niet op orde zijn. Dan willen we u ook bidden, Heer, dat we daar ook mee aan het werk mogen gaan. Dat we ook weer orde op zaken ook in ons eigen leven mogen stellen. Heer, ik wil u danken dat we van die rijke evangelie ook mogen uitdelen naar anderen. We leven in een wereld in nood. In een wereld waar zoveel duisternis is. Heer, en we willen bidden dat we ook een getuige mogen zijn naar de wereld om ons heen. In het klein, in ons gezin, in ons familie. Maar ook in het groot, Heer, dat we ook andere volken ook bekend mogen maken met de rijkdom van uw evangelie. Zowel de volken als ook in bijzonder uw volk Israël. Want ook daar is zoveel geestelijke nood. Zoveel Joodse mensen die niet ontdekt hebben dat Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. willen u bidden, Heer, voor uw volk, voor de bekering van Israël. Maar willen ook bidden, Heer, voor de wereld. Heer, dank u wel dat we nog in deze genade tijd mogen leven. Er gebeurt zoveel om ons heen. Maar wil u ook danken dat er een dag zal komen dat u zal terugkeren naar deze aarde. Dat u orde op zaken zal gaan stellen, dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen over deze aarde. Heer, we zien uit naar uw komst. En we prijzen uw grote naam en wil u zo bidden, ook voor een ieder van ons. Wilt u met ons meegaan? Ook als we straks weer naar huis gaan, wilt u ons veilig thuis doen aanbrengen? U kent ook een ieder van ons daarin, Heer. De een komt thuis bij zijn gezin en de ander die komt thuis in een leeg huis. Heeft te maken met verdriet, met alleen zijn. Wilt u ons omringen met uw liefde en met uw trouw? Wil ook bidden voor degenen die ziek zijn. Wilt u hen ook sterken? Wil ook bidden ook voor genezing? Maar wil u ook bidden, Heer, of u ons ook door dat proces dan wil leiden? Heer, dank u wel dat we ons oog ook deze week weer gericht mogen houden op de voleinde van het geloof, Heer Jezus Christus. We prijzen uw grote naam, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is Rots waarop wij bouwen, 528 uit Johannes de Heer. 528 uit Johannes de Heer. Zullen we dat staande zingen? Oh, sorry. Psalm 62, daar lezen we zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. De genade van onze Heer Jezus Christus En de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen totdat Jezus komt. Maranatha, Jezus kom spoedig. Amen. We zingen met elkaar nog één lied en dat is 584. Daar is een helper groot van kracht. Lied 584 uit Johannes de Heer. Zegen en drink nog een kopje koffie, zou ik zeggen.